Biampoa, een schone rivier. Wat ruik je? Wat voel je? Wat zie je? Wat hoor je?
Ja, ik zou gelijk zo de ontspanning voelen. En ook heel veel vogels en allerlei soorten en allerlei soorten insecten. En wervelingen in het water en vissen die eruit springen en kinderen die spelen en mensen die gaan zingen. En ja, je voelt een ontspanning en je hoort allerlei leven.
Het water daar, het klein watervalletje.
Ja, precies. Nou, dat, dus naast de wervelingen, stenen die erin zitten en grindbodem en die verschillen in geluiden en watersnelheden, dat zou je horen dan met een gezonde rivier. Ja.
Jij zegt ergens in je boek Drinkbare Rivieren van we moeten weer als een dier ervaren. Wat bedoel je daarmee?
Ja, dat eigenlijk als dan dat soort omstandigheden er zijn van een gezonde rivier, een fijn bos, een mooie bodem. Dan gaan we zelf ook zo van, ah, wat heerlijk dat je daar onderdeel van uit kan maken. Je zintuigen worden aangescherpt, je intuïtie staat aan. Dat ga je niet snel ervaren wanneer je achter een computer, achter een scherm zit. Of in de tweedimensionale wereld. Weet je, als je daar buiten stapt en je hebt die, je wordt omringd met een bepaalde schoonheid, dan gaat dat dierlijke aan.
Mijn naam is Ira van Harras, directeur van de Zeeuwse Milieufederatie. In deze podcast luisteren we naar frisdenkers, deskundigen en veruitkijkers. We gaan in deze editie op zoek naar vooruitstrevende visies op schone rivieren.
Ik ben Mariette Overdiep en ik loop in de Amsterdamse waterleidingduinen met Lian Poa, ecoloog en filosoof. Wie is de ecoloog in jou? Wat is de ecoloog in jou?
Dat ik eigenlijk alles in relaties zie. Tot echt en terug toe. Dat mijn vriend wel eens zegt. Nou, stop nou, gewoon, ik heb het hier over. En dan maak ik weer een verbinding. Dus dit is iets wat er helemaal erin zit. Die relaties. Dat maakt het leven. Kijk, onze taal gaat via individuele woorden. Maar het leven gaat via relaties.
Onze relatie hier met dit water, met dit terrein?
Ja, natuurlijk ook. Water is eigenlijk denk ik de basisrelatie van al het leven. Naast natuurlijk ook de zon. En daar start het. Ja.
De filosoof in jou. Wat doet hij hier?
Die stelt eigenlijk alsmaar vragen. En van beide verwondering als in meer naar ideeën en ja, altijd in beweging blijven door vragen te stellen. Mijn opa die voedde me echt al op. Dat is de vader van mijn moeders kant van, is dat nou wel zo, die vraag stellen? Tot meer vanuit bijvoorbeeld iemand als Goethe, die deed het eigenlijk de vraag stelt van, hoe zit het dan en hoe werkt het dan? En de ecofilosoof Arne Nes die dan zegt van, ja maar waarom doe je dit in ten diepste? Dus al die vragen zijn onderdeel van hoe dat zit. En mijn vraag is heel erg van, hoe zouden wij weer echt samen kunnen leven? Met onszelf op een gezonde manier, maar met al het leven om ons heen. En ook, hoe kunnen we dus bijdragen aan een drinkbare rivier?
Is dat ook waar de ecoloog en de filosoof elkaar treffen?
Ja, zeker. Ja. En ook nog de, ik ben ook bedrijfskundige. Dus ook die komt erbij. Want het gaat heel erg over hoe wij leven. Onze houding, dat is dan natuurlijk meer filosofisch. Maar wat we dan doen, welke keuzes we maken, welke materialen we gebruiken, van welke ondernemers we dingen afnemen en zo. Al die keuzes, ja, dat maakt economie eigenlijk.
Dat economische gedeelte komen we straks nog op rond. Wauw, wat is het toch weer mooi. Het is echt, echt doodzij, hè, in de natuur.
Ja, inderdaad. Je ziet echt de winter. hopelijk gaan wij zelf ook volgende week een beetje doodtij worden. Want daar hebben wij minder, toch? Dat onze levens zo nog afgestemd zijn op die seizoenen.
Dat wou ik je net vragen. Wanneer ga jij uit?
Ja, nou, dat vind ik dus heel lastig wel. Maar ik vind het dus heerlijk om te spelen met mijn neefjes. Dan gaat in ieder geval mijn hoofd heel erg uit. Alhoewel, nu ze zelf steeds mondiger worden en verbaler, merk ik dat ik ook de hele tijd hen meeneem in mijn denkwereld en mijn belevingswereld. Maar juist ook als ik af en toe alleen wandel. Ik loop natuurlijk heel vaak samen. Maar als ik af en toe alleen wandel en in stilte, dan kan ik ook echt wel op een gegeven moment uitgaan. aan op een andere manier.
Yeah. Jij hebt ergens roots in Zeeland, want in jouw boek staat een prachtige foto van het Lianduin.
Ja, ja, dat is mijn opa en oma, dus van mijn vaders kant. Die woonden op een gegeven moment in Zeeland, in Dreischor. En daar kwam ik echt heel graag. Vele weekenden, vele vakanties daar gespeeld, gewezen. En ik kwam dus het liefst in die duinen. En die zijn ze op een gegeven moment naar mij gaan vernoemen. Ja, ja, dus ik heb daar heel veel. Ik associeer Zeeland echt met ontspanning. Dus dat is ook een manier van uitgaan. Dus dat, ook als ik in de zee ga en daarin speel. En bij hen dus ook, kon ik dat ook. Ja.
Leg even uit waar we zijn.
Ja, we zijn dus in de waterleidingduinen. Dus zowel het drinkwater voor Amsterdam als Noord-Holland ligt hier eigenlijk. En wordt schoongemaakt via de zon. En ook via het zand, het filtratie. En ja, dus een hele belangrijke plek voor heel veel mensen. En dat betekent dus ook van, even vanuit die verbinding, dus waar wat zo de basis is, dat het vechtwater 20% ongeveer en vormt dat. En IJsselwater, dus dat zijn dan de Rijntakken die dan samen weer het IJsselmeer vormen. En nou, dat is natuurlijk een belangrijke bron voor veel van het drinkwater. Maar kwam allemaal van andere rivieren, van andere plekken. En dit komt dan weer ook vanuit de Rijn en vanuit de Lek en vanuit wat ik wil zeggen van, het is zo'n plek van waar verbinding zo centraal staat. Want we zijn op een steenworp afstand van de Noordzee, wat natuurlijk weer helemaal verbonden is aan mijn lievelingsplekken in Zeeland.
Waarom zijn rivieren zo ontzettend belangrijk voor ons als niet alleen mensen, voor dieren, voor alles?
Ja, ja, rivieren zijn eigenlijk onze levensaders, wat al het zoete water verspreidt, verbindt met allerlei andere plekken en de mineralen vervoert en het zoete water naar alle wezens die dat nodig hebben en alle landschappen die dat nodig hebben. En die levensaders, dat zijn dus ook de plekken waar onze beschaving, onze samenlevingen gesitueerd zijn. En dat is niet voor niks, want het zet ook heel veel, naast die mineralen, al die afzettingen waar dus ook de gronden ontstonden, waar we goed ons eten konden groeien, waar andere levens leefden. Dus het zijn de verrijkende plekken wat leven geeft. En die moeten dus ook gezond blijven.
Ja, want dat is natuurlijk de volgende vraag. Wat gebeurt er, en dat gebeurt op dit moment, als onze rivieren vervuild zijn?
Ja, want we hebben maar van al het water wat op de wereld aanwezig is, is echt het gros van het water is zout. En dan maar een klein deel is daarvan zoet. Van dat zoete water is ook nog gelukkig een hele hoeveelheid in ijs en sneeuw. Dat wordt jammer genoeg minder. Zo zal misschien de Rijn op een gegeven moment niet meer een gletsjerrivier zijn, waar dus de oorsprong van de rivier het langzame smeltwater van die gletsjer is. Maar als die gletsjer verdwijnt, wordt dat een regenrivier. Maar ze zijn dus zo belangrijk, omdat het zo klein beetje toegankelijk, beschikbaar zoet water is, waar we dus allemaal van afhankelijk zijn.
In jouw boek schrijf je ergens dat je in een heel droog gebied, in een woestijn volgens mij, bent. En dan realiseer je je dat je geen drinkwater hebt, dat het op is. Dat was een behoorlijk heftig besefmoment, hè?
Ja, dus ik besefte inderdaad, nou, drinkwater was er sowieso niet. Want dat is natuurlijk wat er uit de kraan komt, wat de normen heeft en bepaalde juridische eisen voldoet. Maar drinkbaar water was er niet eens op een gegeven moment meer. Dus dat was inderdaad, ik liep zo'n bijna twee maanden door de woestijn toen ik van Mexico naar Canada liep. Langs de Pacific Crest Trail. En dan besef je opeens van hoe belangrijk dat is. Ik denk dat als we enig zouden ervaren dat we de kraan niet open kunnen draaien, dat we het allemaal acuut voelen. Maar we heel snel gaan het ook weer vergeten als die dan wel weer stroomt, denk ik. En dat is natuurlijk de kunst van hoe kan je blijven beseffen dat het zo iets bijzonders is, of in ieder geval waar we onze dankbaarheid aan blijven tonen. Dat het niet vanzelfsprekend is dat het er is.
Word je er nederig van?
Ja, ik word vanuit het water. Ik probeer sinds Mona Polake, een inheemse grootmoeder uit Amerika, die heeft op een gegeven moment tegen me gezegd, ja, bedank het water voordat je het gebruikt. En sinds dat ben ik gaan doen en ik ben er dus eigenlijk super bewust van. En de eerste keer als ik dan de kraan open doe op een dag, dan denk ik daaraan. Dan voel ik ook die nederigheid. Zo van, ja, zonder jou ben ik er niet. Tegelijkertijd zie ik ook hoe dan, als ik bijvoorbeeld dan vervolgens alweer thee ga zetten, dat ik het alweer kan vergeten. Weet je, dat zo, terwijl ik er zo mee bezig ben. Dus hoe je steeds ook, ja, dat niet voor niets, niet vanzelfsprekend, dat is inderdaad een vorm van nederigheid. Ja, ik vind dat misschien, ja, wel een bescheidenheid of zo ook. Van onze plek kan er alleen maar zijn als wij zorgen voor datgene wat voor ons zorgt.
Dus nou, niet bezitten.
Water. Ja, het is niet iets waar wij over kunnen beschikken en besluiten en laat staan het kapot maken. Dat is echt wel een houding. En dat doet me ook dus bijna nu pijn als je ziet dat mensen zo hup hun peuken naast het water gooien. Of zelfs soms in het water iets gooien. Weet je, wetend dat 500 liter van het water kan vervuilen. En daarmee alle plantleven, larven, vogels, nou, whatever. Alles kan vervuild worden met die ene worp. Terwijl daar waarschijnlijk helemaal geen kwade wil is. Maar wel waarschijnlijk geen wil om ook te beseffen, dit is niet oké. Okay. Het is eigenlijk een soort sneetje wat je maakt in je halsslagader. Zo moet je hem bijna zo pijnlijk. Dat je voelt van, oh, als we dat doen dan elke dag, daar zijn we mee bezig. En het lijkt dan niet zo zichtbaar, omdat de vervuiling sinds bijvoorbeeld 1970 of zo erg zichtbaar verbeterd is. Ja, we kunnen er nu vaak in veel plekken zwemmen. Het is geen open riool meer. Daar hebben we echt heel veel grote stappen gezet. De industrie heeft ook veel meer wetgeving. Dat zich houden aan die regels. En tegelijkertijd is het heel sluipend, weet je. Dat de rivieren zo rechtgetrokken zijn. Dat er steeds minder vogels zijn. Dat er toch nog heel veel stoffen in onze leefomgeving komen. En dus ook daarmee in onze rivieren. Ja, waarvan we niet de consequenties weten. Medicijnresten, PFAS, van alles.
Is het water hier schoon?
Ja, water daar.
Ja, het is nu eventjes. Allemaal bomen liggen ertussen die lekker mogen verrotten hier. Maar is het water hier schoon?
Ja, als het hier niet schoon is, dan hebben we echt een groot probleem. Maar tegelijkertijd kampen we hier dat ook hier PFAS gevonden wordt in hoge mate. Dus Het water is hier dus wel vrij schoon, omdat dat dus klaar ligt te worden om ook weer ons drinkwater te worden. Dat is dus ook vrij uitzonderlijk. Dan zie je ook dus dat we daar allerlei condities hebben. Weet je, mensen mogen er wel komen, dat vind ik heel erg leuk. Maar vervolgens hebben we hier wel aan regels te houden. Maar eigenlijk zou ik zeggen van dat bijvoorbeeld een drinkwaterwingebied. Eigenlijk zijn alle plekken drinkwaterwingebieden in die zin. Weet je, waarom kunnen we die houding niet voortzetten? Dus we mogen er wel leven, net zoals met nationale parken. Weet je, dat je dus je beschermt de plek. Maar maak er nou niet een museum van. Laat ons er ook deel van uitmaken. Maar maak die set van regels van hoe je dus daarin verhoudt. Maak dat begrijpelijk. Dat we voelen van ja, dat willen we. We willen ook niet dat de kikkers doodgaan of de vogels neervallen. Ja, dus daar ook meer juist een verantwoordelijkheid leggen bij allerlei mensen. Dat zou ik willen.
In je boek Drinkbare Rivieren ga je eigenlijk op zoek, voor het grootste gedeelte wandelend, naar het verhaal van de rivier en hoe onze rivieren weer drinkbaar kunnen worden. En daarbij ging je op een gegeven moment die rivier als een soort bindmiddel gebruiken. Kan je dat uitleggen?
Ja, dat rivieren van de bron naar de monding eigenlijk allerlei levens verbindt. En ik ben dus rivieren gaan afwandelen. Ik begon met de rivier van bron tot monding met de Maas. De rivier die mij heel mijn leven van drinkwater heeft voorzien. En iedereen in Zeeland ook van drinkwater voorziet. En toen dacht ik, ja, ik ken die eigenlijk helemaal nog niet zo. En terwijl ik dus dat ging doen en ik ontmoette allerlei mensen, leraren, burgemeesters, kinderen en zo, ging ik op een gegeven moment beseffen, want ik logeerde ook elke avond bij andere mensen, van oh, we zijn eigenlijk een rivierfamilie waar water onze bloedband is. Dus water, dat bindmiddel, is eigenlijk een bloedband wat ons echt letterlijk verbindt. Nu is het tijdelijk in mij. Ons oudste water wat we in ons lichaam dragen is 4 dagen. Dus we zijn continu, verversen we onszelf. En dus reist dat continu door. En dat doet water natuurlijk al eeuwig. En tegelijkertijd is het dus iets wat ons verbindt. En ook wat ons ook gezamenlijk zou kunnen verbinden richting een bepaalde richting. Want dat doen we nu niet. Dus die stroomgebieden zijn er. Dat zijn stroomgebieden. Dus dat is de weg waar al die verschillende druppels richting dezelfde monding van de zee maken. Die gedeelde reis is eigenlijk een stroomgebied. Zo heet het dan technisch. En dat is wereldwijd, dat patroon. En als we dus gezamenlijk zeggen van, ja, we gebruiken de drinkbare rivieren als ons kompas om onze keuzes in af te stemmen, dan kan dat ook weer een ander bindmiddel zijn.
Nou, is dit jouw levenstaak, jouw vervulling? Maar ik kan me ook voorstellen dat je mensen tegenkomt onderweg die denken van, nou, mevrouw Po, het is allemaal leuk en aardig, maar ga maar ergens anders zweven.
Het is heel raar. Ik heb nog nooit iemand tegengekomen die dat zei. Ja, echt opvallend. Want ik heb ook echt met heel veel verschillende burgemeesters en dus met heel veel verschillende boeren. Mensen, het spreekt eigenlijk dusdanig tot de verbeelding. En ook op een positieve manier. Dat mensen er niet tegen zijn. Dat ze niet gelijk ook, mensen veel weten, ook niet gelijk een antwoord van, hoe verhoudt mijn leven daar dan? Wat kan ik dan daarin betekenen? Want het is ook zo groot dat je denkt heel snel van, ah, maar daar heb ik helemaal geen invloed op. Maar ze zijn eigenlijk allemaal positief geweest tot nu toe.
Vertel eens van mensen die dan in jouw ontmoetingen met hen, die zeggen van, oh, maar dan kan ik misschien dit gaan doen of dat gaan doen.
Ja, nou, dat vind ik heel leuk aan kinderen. Die gaan gelijk heel erg zo van, oh ja, als ik eruit kan drinken, kan ik er ook in zwemmen. En dan kan dan alle vissen die er dan zijn, ja, dan is dat ook veel gezonder voor de vissen. Die begrijpen dan heel goed wat dat dan betekent. Bijvoorbeeld, er kwam een keer een kapper meelopen. En zij kwam eigenlijk meelopen. Het is namelijk een open uitnodiging, dit soort wandelingen. Met ook zo van, ik ben eigenlijk al heet het bezig om hoe kan ik natuurlijker werken. Want ik werd er zelf ziek van in mijn werk, met mijn handen.
Van de chemicaliën.
Ja, van de chemicaliën. En zo heb ik ook tandartsen, dus die ook zijn mee gaan lopen. En die ook beseften van, nou, vroeger was het eigenlijk nog erger, maar nog steeds gebruiken we chemicaliën waar wij ook aan blootgesteld worden.
Jij pleit ook voor, laten we nou niet de economie als leidraad nemen voor ons leven. Wat het in ieder geval in de westerse wereld nu vaak is. Laten we de kwaliteit van het water, van de rivieren als maatstaf nemen. Vertel eens.
Ja, ik stel zelfs voor aan de economie ook. Van laat de gezonde rivier, of een drinkbare rivier, een teken zijn van een gezonde economie. Dus inderdaad, dan wordt dat de basis. Ja, ik denk dus als we zorgen voor datgene wat ons voor ons zorgt, als dat ons principe gaat worden, ja, dan krijg je een economie die in lijn staat met het leven. En dus dan ook dienstbaar kan zijn, in plaats van dat het kapot moet maken en moeten fixen, wat we nu doen. En dat wordt nu beide wordt gezien als, daar gaat de economie van omhoog. Zowel het kapot maken als het fixen. Ja, dat klopt niet. Het is eigenlijk nu een soort amorele economie. Er zit geen leven eigenlijk in. Die levenslijn zit er niet in. En dat moeten we denk ik heel snel gaan herstellen.
Wat levert ons dat dan op uiteindelijk?
Ja, dan hebben we dus manieren gevonden, producten, businessmodellen, hoe je het maar waarbij je niet eens het woord duurzaamheid meer nodig hebt. Want alles is dan onderdeel van de manier waarop het leven. Dus dan gebruiken we producten, bijvoorbeeld een regenjas, waarbij er niet PFAS op zit. Maar iets anders, wat dan, als het dan regenbui is, dat het dan binnen een week bijvoorbeeld afbreekt.
Dus het winnen voor ons allemaal ligt eigenlijk heel dichtbij.
Ja, en dan denk ik, want we zijn zulke creatieve wezens. Weet je, wij kunnen ons ook heel goed aanpassen zoals de reiger. Dan als we die spelregels dus wat gaan veranderen, namelijk in lijn met het leven, dan moeten dus die research en development afdelingen, die worden weer aangewakkerd. Die mogen weer aan het werk. Van hoe komen we weer naar andere producten? Plastic is natuurlijk een hele bijzondere uitvinding, wat heel handig is. Maar we zien daar nu ook heel duidelijk de consequenties van. En dat moeten we gewoon niet meer toelaten. Dus dat moeten we zeggen. We laten de fossiele brandstoffen, we laten het in de grond. We gaan kijken naar wat zijn andere manieren, wat zijn andere ingrediënten en wat worden andere materialen waarin we dingen doen.
Ik wil toch even nog met je hebben over die rivierfamilie. Ja. We hebben natuurlijk een prachtige rivier in Zeeland, de Westerschelde. Ja. De Schelde, als je zeg maar van begin af aan tot de zee denkt. Het is een natuurgebied, het is een bron van veelzijdig leven. Het is ook een bron van enorme vervuiling, want onze buren helpen ons ook een beetje mee om die Schelde te vervuilen. Als je dat gedachtegoed van die familie op de Westerschelde loslaat. Wat gebeurt er dan?
Ja, dus dan ga je gelijk denken vanuit Frankrijk, Wallonië, Vlaanderen en Zeeland. Van we delen hetzelfde water. We noemen haar Schelde. En daar moeten we gezamenlijk voor zorgen. En dus ook al die zijstromen die de Schelde rijk is. Dat je daar op een gegeven moment gaat kijken van wat willen we en wat willen we daarmee? We willen weer bijvoorbeeld eetbare vis. Want dat is natuurlijk, laten we eerst zeggen dat er weer vissen kunnen leven en dat zij gezond zijn. Dus niet dat wij weer dat moeten kunnen eten. Maar het is natuurlijk nu, die drinkbare rivier is nog zo ver weg. Dat wil je weer eigenlijk in het hart laten aanwakkeren in die rivierfamilie. En dan vervolgens kijken wat zou dat dan betekenen. En welke fabrieken moeten dan heel erg aanpassen. Moeten misschien ook verder weg van de rivier. Hoe moeten boeren zich aanpassen. Maar ook hoe alle mensen, hoe zij leven, hoe kunnen zij zich ook aanpassen.
Wat zou wat jou betreft een eerste stap zijn?
Nou, dus dat die rivierfamilie weer op de kaart zetten. En we zijn nu met de eerste gesprekken begonnen vanuit verschillende hoeken. Dat we ook zo'n rivierwandeling willen. Dus we zijn aan het kijken wanneer gaan we dat doen. En hoe gaan we dat doen? Gaan we het van bron naar monding doen? Of gaan we het van zowel de bron als de monding en we meet in the middle? Dat weten we nu nog niet. Maar we zijn aan het kijken met verschillende partijen van hoe kunnen we weer die rivierfamilie activeren. Zodat dit gaat leven en in de harten komt bij de mensen.
Zou die Westerschelde dan ook een soort rechtspersoon moeten worden? Rechten moeten hebben?
Ja, ergens denk ik altijd met de rechten. Want ik volg het echt al zo'n 20 jaar. Denk ik, tuurlijk. Hebben ze rechten, ja. En ik denk dat juridische zeker helpt om dingen aan te scherpen. En tegelijkertijd zet ik alles op alles op een andere manier. Dat het in de harten komt en niet alleen maar in wetboeken. Want we hebben nu zoveel meer versnelling nu nodig. En dat we effect zien in het landschap. En niet alleen maar op papier. Maar... we hebben het beide nodig. Alleen denk ik wel van, we moeten nu heel inventief zijn hoe we die versnelling brengen. En ik denk dus één daarvan is dat we veel meer inwoners erbij kunnen gaan betrekken. Maar hier wil je iets scheppen?
Nou, zouden we dit kunnen drinken, denk je?
Nou,
er zit wat olie op, hè?
Er zit wat olie op. Dat kan vaak in brongebieden een goed teken zijn, want dan... dan komt het vanuit de grond, zeg maar.
Er zitten allemaal watervlootjes, hè?
Ja.
Oh, ik heb er veel meer dan jij. Hier.
Ja, ik ging zo ver mogelijk scheppen. Dus dit is ondieper en dan zit er meer leven. Maar niet het leven wat je nu wil terwijl je een slok neemt.
Nee, ik ga het ook toch niet doen.
Ik ook niet hoor. Dat is ook echt niet mijn boodschap van ga nu drinken uit die rivieren. Dat is helemaal de verkeerde boodschap. Maar meer, daar gaat dus onze intuïtie dan ook aan van nee, maar dat doe je toch niet. Ja, maar dan vervolgens van... maar waarom kunnen we dat niet? Dat je eigenlijk een verontwaardiging krijgt of verwondering van hoe zouden we dat wel weer kunnen doen? Van eigenlijk zou het toch normaal moeten zijn dat we dat wel weer gewoon kunnen. Maar hoe vond je het ruiken?
Ruiken?
Ja, dit is dus ook, we hebben een burgeronderzoek. En dan is dit een van de metingen. Ten eerste, we starten dan om het water te bedanken. Dat is stap 1. Maar een andere stap is dus dat we kijken naar wat is de kleur. Nou, de kleur, dat doen wij ook altijd in een wit bakje. Dat is heel helder. Dat is eigenlijk klein lichtgeel of zo. En dan de geur?
Ja, zoet. Zoet zou ik zeggen.
Ja. Ik vind het ook wel bijna een beetje fris.
Ja.
Ja. Dus het ruikt wel dat je denkt, nou...
ik woon aan de Oosterschelde, daar ruikt het echt anders.
Mm. Ik ga niet doorstukken, maar ik heb wel even een slok genomen. Misschien wil je het ook. Het heeft een hele aardige aardesmaak. Meer dan dat het ruikt naar aarde. Nu spuug je het wel in het water, Mariette. Je had het even hier op de bodem kunnen spugen.
Wat houdt jou dan positief?
Het is gewoon bijna een onderdeel van mijn werk. Van sowieso van mijn leven. To deal with my shit. Ja, je moet... Dat doen we dus op dagelijks niveau. Doen onze darmen dat. En die maken er weer iets... vruchtbaar eigenlijk weer van. Turning shit into compost. Zijn we het gaan noemen. Van hoe kan je dus met... al het nieuws en alle ervaringen die iets met je doen, ook op een negatieve manier. Hoe kan je daar vervolgens weer mee aan de slag gaan, dat je het verwerkt. Dat je er weer productieve grond mee hebt. Weer basis. Grappig. Ja, want boosheid, ik kan heel productief zijn als je hem anders gaat inzetten.
Geef mij eens hoop voor de Zeeuwse wateren, voor de Zeeuwse rivieren?
Eigenlijk wat het meest hoopvolle is, en dat is voor zowel Zeeland als voor heel veel andere plekken. Zodra dit echt weer in ons hart landt, bij die bestuurder, bij de ambtenaren, bij alle kinderen, bij de tandartsen en de kappers. Dan vervolgens ligt het dus hoe we die vertaalslag maken naar, wat betekent dat dan in mijn praktijk, hoe in mijn dagelijks leven. Want dan is die omschakeling ligt bij ons zo. Dus dat is iets hoopvols. Want dan zou je en we kunnen in, wat zeggen ze? In ongeveer 20, 24 dagen of zo kan je iedereen hebben bereikt. Nou, dat hebben we wel geleerd ook met corona. Hoe verbonden we allemaal zijn. Dus als je dat op een positieve manier doet. Van als ik vandaag iemand spreek. En morgen, en die weet ik. Ja, ook de drinkbare rivier in hart krijgen. Dan de volgende dag weer twee mensen. En iedereen die volgende dag weer twee mensen. Dan heb je dus binnen een maand de hele wereldbevolking. Dat is hoe exponentieel werkt. Als je dan dus mensen bereikt in hun hart, dan gaat dat niet zo snel weg. En dan is het dus de reis van het hart naar het hoofd van, hoe maak je die vertaalslag van? Wat kan je ermee? Nou, goed. Dat is eigenlijk iets heel hoopvols. En daar, ik denk gewoon stap voor stap kunnen we dat bereiken. Maar we moeten wel consistent zijn. En dat vraagt wel een bepaalde discipline ook. Maar niet als iets zwaars. Dit is daarom, dat is als het in het hart zit. Dan wil je dat. Wat ik zei, je wil niet in je halsslagader snijden elke dag. Waar gaat je hart van zingen? Waar word jij blij van? Ga daar in ieder geval voor zorgen.
Stip aan de horizon, de drinkbare rivier.
Ja. Ja, en als het voor jou iets anders is. Als het voor jou een vruchtbare grond is. Of een gezonde tuin of een gezond kleinkind. Dan kan dat ook jouw stip zijn. Ik had ook niet het mandaat, budget, collega's, achtergrond om deze beweging zo breed als die nu is en nog breder wordt, kunnen voorstellen. En dat is wel iets wat dus ook in die zin hoop geeft. Dat die verbindingen kan je de hele tijd blijven leggen. En jouw invloed is dus eigenlijk zoveel groter dan je denkt. We zijn allemaal in dat stroomgebied belangrijk. Dus mijn vraag is, hoe voelt jouw invloed? En ook, hoe kan je die verbreden? En daarbij misschien van, hoe zou de drinkbare rivier jou daarbij kunnen helpen?
Onze deltawateren zijn van levensbelang. Het mogen duidelijk zijn dat de ZMF zich inzet voor schone rivieren. Wat kunnen we leren van onze gasten bij Zeeuwse Zichtlijnen? Wij gaan graag de dialoog aan, bijvoorbeeld tijdens de meet-up van Zeeuwse Zichtlijnen.